Zo, goedemorgen allemaal. Goed jullie weer eens te ontmoeten vanmorgen. Ik wil met jullie de Bijbel openslaan bij een van de kleine, zogenaamd kleine profeten. Haggai, in dit geval. Haggai is een van de drie profeten, Haggai, Zacharia, Maleachi, die na de ballingschap tot Israël zijn gezonden om ze aan te sporen in het herbouwen van de tempel en ook het herbouwen van de stad Jeruzalem die in puin lag. Haggai, ik lees met u hoofdstuk 1. Haggai, hoofdstuk 1. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jazadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis, dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom? Spreekt de Heere van de legermachten. Vanwege mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt uw opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijnen, over de olie en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren en over al de inspanning van uw handen. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jazadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere hun God. En naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jazadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermachten hun God te doen. Op de 24e dag van de zesde maand in het tweede jaar van koning Darius. Tot zover. Haggai. Zijn naam betekent feestelijk. En dat heeft te maken met het feit dat Israël is teruggekeerd gedeeltelijk uit de ballingschap en nu terug is in de verwoeste stad Jeruzalem. Hij komt met een feestelijke boodschap ten diepste om ze te wijzen op wie God werkelijk is. Hij openbaart Gods wil voor het volk op dat moment, in die tijd, in die fase van hun bestaan. God heeft bemoeienis met de mensen. God heeft bemoeienis met deze wereld. En Israël is altijd de springplank geweest naar de hele wereld. Want uit hen zou de Messias geboren worden die echt feest zou brengen in deze wereld. Namelijk dat mensen weer kunnen komen tot God. Dat de kloof is overbrugd. De prijs is betaald. En nieuw leven in Christus mogelijk is. En ten diepste treft Haggai hier al de voorbereidingen van. Hij leefde ongeveer tussen 520 en 55 voor de geboorte van de Heer Jezus. Dat is dus nog een hele poos voor Bethlehem. Maar het wordt al ingezet, de laatste fase van de geestelijke strijd tussen de vijand van God, de Satan, en God zelf. Satan, zegt de schrift, is de overste van deze wereld nadat de eerste Adam in zonde is gevallen. Een tweede Adam was nodig om dat allemaal weer recht te zetten. En dat zou op het moment gebeuren dat God de tijd rijp achtte. Hij is de profeet naar de ballingschap, zoals ik gezegd heb. Het is maar een profetie van 38 versen, een van de kortste boeken profetieën in de schrift, maar vol met instructie, vol met onderwijs voor Israël toen, voor ons ook vandaag, als we dat op een juiste manier toepassen. Haggai profeteerde onder de eerste groep van teruggekeerden. Er waren drie groepen die terugkeerden vanuit Babel. Je vindt dat in Ezra 1 en Nehemia 12. Zo'n 50.000 mensen keerden terug tijdens de tijd van Haggai, dat hij profeteerde. Later is een tweede groep gekomen onder Ezra en een derde groep onder Nehemia. Nu, wat was de situatie nu enkel het fundament van de tempel was nog maar gelegd? Ze hadden moed om te beginnen. U kent dat wel. Om iets te beginnen. Maar als je iets begint, dat wil niet zeggen dat je het ook afmaakt. Daar is volharding voor nodig. Daar moet je een plan voor maken. Daar moet je zin in hebben en moed voor verzamelen. Om dingen af te maken. Nu, het fundament was gelegd, maar ze lieten het erbij. En als we in Ezra lezen hoe dat kwam door de Arabieren, door de vijanden om hen heen, die hen belaagden, die hen beschuldigden, die hen, en dat doen ze nog steeds, het leven zuur maakte. Ze hadden er geen zin meer in. De vijand veroverde terrein in hun denken, in hun doen, en ze lieten het erbij zitten. En ieder liep wel warm voor zijn eigen huis, maar niet meer voor het huis van de Heere. Het fundament lag er, maar er was niks opgebouwd. Daar kon dus niet in worden geofferd. En de offerdienst in Israël was van uitermate groot belang. Want die offerdienst was nodig om God te kunnen dienen. Bloed moet. Zonder bloed is er geen enkele verzoening mogelijk. Is het contact met God onmogelijk. Er moet bloed vloeien. Zo ernstig is de situatie van ons mensen, zondaars, gescheiden van God, verloren voor eeuwig, als God zelf niet ingrijpt. En die hele offerdienst was een verwijzing en een heenwijzing naar het lam Gods, dat eens geslacht zou worden, de Heer Jezus Christus. Dus God vond dat niet goed. 14 jaar lang, tussen 534 en 520 voor Christus, werd er helemaal niets gedaan. Het fundament was gelegd, geen steen kwam erop. Dat was niet goed. En wat doet God dan? Dan stuurt hij een van zijn mannen, een profeet, om hen ertoe aan te manen en te waarschuwen om hun prioriteiten goed te stellen. Haggai en ook Zacharia werkten in diezelfde periode, een periode overlapt elkaar, en zij hebben het volk daartoe aangespoord. Gouverneur was Zerubabel, die regeerde namens de Persische koning, en de hoge priester was Jozua. Alleen had hij niet veel te doen natuurlijk, als de offerdienst niet kon gebeuren. De indeling van Haggai, hoofdstuk 1, de oproep om de tempel te herbouwen, belofte van de toekomstige heerlijkheid. Hoofdstuk 2, de belofte van de toekomstige zegen en de profetie met betrekking tot Zerubabel. Dat zijn de vier hoofdpunten die Haggai aansnijdt in zijn korte 38 verzen, korte profetie. We beginnen bij het begin. Oproep om de tempel te herbouwen. We hebben hoofdstuk 1 gelezen. Wat is het probleem? En dat probleem kennen u en ik ook. Misplaatste prioriteiten. Dat dingen voorgaan die eigenlijk achteraan moeten staan. En dat dingen die vooraan zouden moeten staan, achteraan komen. En vergeten worden. Een misplaatste prioriteit. Een ding wat je eigenlijk al lang had moeten doen tijdens je leven, maar wat er maar niet van komt. En dat is hier ook het geval met het volk van Israël. Ze zijn terug en zijn dankbaar dat God het hart van die Persische koning heeft bewogen om hen terug te sturen en hen toestemming te geven te vertrekken uit ballingschap na die 70 jaar. En ze gebruiken het niet tot eer van God, maar eigenlijk tot eer en genoegen van zichzelf. Ze zijn, net als u en ik, van nature egoïstisch ingesteld. Ze denken eerst aan ik en nog eens ik en de rest, nou, u weet het. Misplaatste prioriteiten. Dat is voor ons niet vreemd. Vers 4, wat zegt het? Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis, mijn huis, verwoest ligt? Dat is de vraag die Haggai in hun midden gooit. Ze hadden van de koning van Perzië hard hout meegekregen voor de bouw van de tempel. Ze hadden dat hout blijkbaar, dat is niet helemaal 100% duidelijk, maar blijkbaar gebruikt om hun eigen huizen ermee te overdekken. Niet alleen te bedekken, maar te overdekken. Overdreven. Luxe. Eigenlijk overbodig. Dat was niet voor hen bedoeld. Dat was voor mijn huis bedoeld, zegt de Heer. En Haggai vermaant hen en waarschuwt hen. Let aandachtig, vers 5, op uw wegen. Er staat eigenlijk, let nou eens een keer op met je hart. Laat je hart nu eens spreken. Waarom ben je hier? Waartoe heeft God jullie vrijgelaten? Waartoe heeft God jullie teruggestuurd naar Jeruzalem? Wat was het hoofddoel? Het eerste, ten diepste. We kunnen ook zo opgaan in ons eigen leven. We kunnen zo opgaan in ons eigen werk. We kunnen zo opgaan in ons eigen bestaan, dat we daaraan dreigen ten onder te gaan. Als je alleen geconcentreerd bent op jezelf, als je alleen maar bezig bent met eigen dingen en geen ruimte hebt voor de schepper van hemel en aarde en voor de naaste om je heen, dan ben je een zielig hoopje mens. En ten diepste ook heel ongelukkig. Want daartoe ben je niet bestemd. Daartoe is een mens niet geschapen door God. bedoeld om het te zijn namens en voor hem en voor de naaste. Dat was het grote gebod wat de Bijbel zijn geboden samenvat. God liefhebben, hoe? Boven alles, in de eerste plaats. En de naaste net zoveel liefde en aandacht geven en zorg als je geeft aan jezelf. Nou, doen we dat? Zijn we daartoe in staat? Dat mag je je afvragen. Er is er maar één die daartoe in staat was en nog steeds is. En dat is Jezus Christus, die we deze week herdenken tijdens zijn komst in het vlees. Hij heeft als enige mens, met een vette hoofdletter, de wet van God vervuld. Alles gedaan wat gedaan moest worden. Wat u en ik niet kunnen, deed hij. Zijn leven was volmaakt. Zijn offer ook. En zijn opstanding ook. Hij heeft voor u en mij nieuw leven aan het licht gebracht. Zeg het oude vaarwel. En heet het nieuwe leven welkom. In Christus zijn mensen die op hem vertrouwen een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping, die heeft er vreugde in om God te dienen en zijn naaste lief te hebben. Die wil niet anders. De oude die vertikt het. En weet je waar die oude is gebleven? U weet het. Die heeft de Heer Jezus meegenomen aan het kruis. Met Christus ben ik gekruisigd, zegt Paulus, Galaten 2, vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, mijn ego. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Kent u, ken jij dat nieuwe leven? In je hart, in de diepste kern van je bestaan. Dan is het mogelijk om de wet van God in je te laten vervullen door hem, Jezus Christus. Eigen huizen, fraai overdekt. Oh, wat wonen we gezellig en goed en warm en wat hebben we het prima. En het wordt ons gegund. Alleen het dak bedekken, niet overdekken. Er hoeven geen 10 lagen op, bij wijze van spreken. Zo opgaan in jezelf. Zo bezig zijn met jezelf. Ik ben bij mensen geweest in het verleden. Miljonairs, zwembaden onder het huis. Alles wat ze wilden hebben, hadden ze. En ze waren doodongelukkig. Doodongelukkig. Lagen in scheiding. En dit, en dat, en zus, en zo. Onvoorstelbaar. Je haalt jezelf wat op je nek. God weet het toch beter. Hart houdt voor eigen huizen gebruik, ik zei het al. Dat is geen ijver voor Gods huis. Dat was het grote verwijt van Haggai. Geen ijver voor Gods huis. Alle energie gaat op aan je eigen zaakjes. Aan je eigen huis. Aan je eigen leven. En niets tot eer van God. Opletten, zaak van het hart, ook al gezegd. Opdracht kregen ze. Vers 8, wat moesten ze doen? 3 dingen. Ga, haal en herbouw. Hout uit het bos. Hout was allemaal gebruikt. Nieuw hout halen. Ga, haal en herbouw. Dan zal ik er behaag in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heer. Gods wil doen brengt diepe vreugde. Een vreugde die de wereld en die je jezelf niet kunt geven. Gods wil doen om uit te gaan, zoals onze zuster hier net vertelde en morgen weer terugkeert naar Mongolië, het is een zware opdracht, daar doen we niks aan af, maar het geeft een hele diepe vrede en bevrediging die de wereld en die jezelf niet kunt geven. Dat is onvoorstelbaar. Zelfs moet je vaak dingen inleveren. Het gaat soms ten koste ook van jezelf. Maar wat is het heerlijk om in Gods dienst te staan. Fulltime, halftime of naast al je werk. Maakt helemaal niks uit. God dienen geeft waar genot. Ga haal herbouw. De Heere spreekt en handelt, vers 13 en 14. Want wat gebeurt er als gevolg daarvan? Zerubabel luisterde, Jozua luisterde, vertegenwoordiger van de regering en vertegenwoordiger van de priesterdienst. En het volk luisterde naar de stem. En wat staat er dan? Het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Ze waren bevreesd. Er was een zekere diep ontzag, maar ook een heilige vrees. En God moest zelf eigenlijk hen verder ook helpen om de zaak op te pakken. Want wat doet hij dan? Dat staat er daarna. Daarop sprak Haggai en zegt de Heere via Haggai tot volk: ik ben met u. Je hoeft het niet alleen te doen, ik ben erbij. Kom op. Doe wat ik je heb gezegd. Ga, haal, houd en herbouw. Ik ben erbij. En dan gaat hij nog meer doen, want dan gaat de Heer in vers 14 zeggen: en hij wekt geest op van zowel Zerubabel als Jozua en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen ze en begonnen het werk van het huis van de Heer, lege machten en God te doen. Als ik een klein stapje zet naar de Heere God, dan doet hij een grote stap naar mij en gaat me helpen. Hij spreekt zijn woord. En wat is dat niet belangrijk? Om elke dag ons te laven aan het woord van God en hem te laten spreken tot ons hart. Om bemoedigd te worden in deze wereld, te blijven staan en te blijven strijden en niet ontmoedigd te raken. En dan wekt hij ook onze geest nog een keer op, door zijn geest, om het te doen. Kom op. Wees niet bang. Schaam je niet. Weet je wat we tegenwoordig kennen? En dat is wat ik laatst ook ergens las. We kennen tegenwoordig een zekere politieke correctheid. Ook in de kerk. Een politieke correctheid, dat is de manier om heel voorzichtig en omzichtig, verhuld pratend over onderwerpen die maatschappelijk en politiek gevoelig liggen. Zwarte Piet, stikstof, noem maar op, allemaal dingen die heel gevoelig liggen en daar willen we geen aanstoot geven. Een duidelijke mening erover mag je eigenlijk niet hebben, want je moet meedoen met de massa. Je moet niet ingaan tegen de stroom, want dan zetten ze je te kijk. En dan verachten ze je. En dan minachten ze je. Je moet politiek correct reageren. Nou, dat is wel zo'n dooddoener. En zo'n ontmoediger. En zo'n angsthaas. Daar moet je je niet door laten nemen. Kijk, want weet je hoe de moderne mens redeneert? De moderne mens redeneert zo: wij zijn in een hele evolutie bezig van deze mensheid. En we zijn geëvolueerd tot een nieuwe fase. En kijken neer op al die eenvoudige zielen die nog achtergebleven zijn in de behoudende wereld van Bijbel en geloof. Van schepping en God. We hebben dat al achter ons gelaten. We zijn geëvolueerd. We zijn nu groter en beter. En kunnen onszelf nu wel redden. Afgelopen week in Amerika was er een rechter van het Hooggerecht, Supreme Court, die in een televisieprogramma als eerste zei tegen de interviewster: Merry Christmas. Had hij niet moeten doen. Kreeg een golf van kritiek over zich heen. Merry Christmas, oftewel blijde, vreugdevolle kerst. Je beledigt de moslims, als je dat zegt. Je beledigt een hele groep mensen die niet geloven, die er helemaal niets mee hebben. En je vergeet ze ook te noemen. Zeg dan gewoon een fijne vakantie. Nou ja, zeg. Waar zijn we mee bezig? Politiek correct moet je zijn. Nou, ze hangen het wat mij betreft maar aan de kerstboom. Het volk was eerst moe en makkelijk. Egoïstisch, egocentrisch. Maar nu door Gods aanspreken en door de werking van zijn woord en geest, nu zijn ze moedig en meegaand geworden. Wat een verandering. Die verandering kan in ons leven ook plaatsvinden. Gelukkig. We hoeven niet moe en mat te blijven. En makkelijk en lui. Die zijn er al genoeg. Laten we ons anders opstellen, ijverig en moedig worden en anders durven zijn. Toch? Wie Christus heeft leren kennen, zegt Paulus in Efeziërs, gij, hoe staat er ook weer? Gij geheel anders. Geheel anders. Van top tot teen. Alles is anders. Nou, laat me zien. De wereld heeft het meer nodig dan al het andere waar ze al van overspoeld is geraakt. Goed, twee beloften van de toekomstige heerlijkheid. Ik weet niet of ik alles kan. Ik moet me maar een beetje aan de tijd houden, want ik vergeet de tijd. Belofte van toekomstige heerlijkheid, hoofdstuk 2. We hebben het niet gelezen, maar we zullen zien. Wat was daar het probleem? Naast die verkeerde, die misplaatste prioriteiten zien we nu ook dat er een verkeerd perspectief is. Want wat gebeurt er? Ik lees een klein stukje uit hoofdstuk 2. Ja, eigenlijk staat het hier nauwelijks, maar je moet eigenlijk ook Ezra erbij lezen. Dat voert nu een beetje te ver, maar ik zal het u in het kort vertellen. Wat was nu het geval? Toen ze begonnen met die herbouw van die tempel, was dat maar een heel miserig tempeltje vergeleken bij de tempel van Salomo. Dat was een gebouw. Oh, daar keek je tegenop. Een prachtig gebouw. Dat vertegenwoordigde echt de heerlijkheid van God. Dat was God waardig. En deze tempel, ze stonden er bij te juichen, de nieuwe generatie, maar de oude generatie, zegt Ezra, hoofdstuk 6, stond te huilen. Zo magertjes was die tempel. Zo klein en zo. Maar wat zegt de Heere God? De heerlijkheid, vers 10, hoofdstuk 2, vers 10 bijvoorbeeld. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het de eerste. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere van de legermachten. Je kunt zo gefocust zijn op iets uit het verleden wat zo mooi en zo prachtig was, dat je vergeet te leven in deze tijd met het oog op de toekomst. Want deze kleinere tempel, minder in het oog lopend en minder groots en pompeus, zou wel iemand ontvangen die vrede kwam brengen. Wie namelijk? Jezus Christus. Dit is de tempel geworden waar Hij binnenkwam. Waar Hij sprak. Tijdens de periode dat Hij op aarde was. En het gaat niet in de eerste plaats, ook in u en mijn leven, niet om mooie en grote dingen, niet om pompeuze dingen of voor het oog geweldige dingen, maar om het eenvoudige. Dat wat de Heer Jezus ook van zichzelf zegt, wie was Hij? Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zo. De koning der koningen, de heer der heren. Zachtmoedig en nederig van hart. Als we daarnaar streven, als dat ons perspectief is, dan zal dat niet zichtbaar worden in een heleboel grootse dingen, maar juist in vormen van dienstbaarheid. Beschikbaarheid voor hem in de eerste plaats, de allerhoogste, maar ook voor onze naaste, de allerlaagste. Bijvoorbeeld in een put, daar in Mongolië. Of ergens anders, in de achterbuurt. Of die mensen die niet in het oog lopen of vergeten worden, maar wel door ons worden aangesproken. Hé, hoe is het met je? Kan ik iets voor je doen? Verkeerd perspectief. De oude was beter en groter. Vers 4. Wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste eerlijkheid gezien heeft? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Helemaal niets. Al bij het ouder worden merk ik zelf ook, dan kun je wel eens een beetje terugverlangen in sommige opzichten naar het verleden wat beter leek. Nu, ik ben geboren en getogen op het Waddeneiland Texel, in het Jeruzalem van Texel, Oost-Drent, waar vroeger 7 kerken waren. Er zijn er nog 2 over. Ik heb de eerste midweek van december nog eens een bezoek gehad aan het eiland en voor mijn idee en gevoel een soort afscheidsrondje gemaakt. Omdat mijn gezondheid de laatste 1,5 jaar flink achteruit gaat. En ik heb een paar mensen bezocht, wat familie bezocht. En ik heb gekeken naar de plekken waar ik als kind ben opgegroeid. De kerk waar ik kwam staat leeg, is vervallen. De slagerij waar wij woonden ziet er ook niet uit, vergeleken bij wat het was. De heerlijkheid van vroeger, om het zo maar te zeggen, is compleet verdwenen. En het heeft me wel wat pijn gedaan, moet ik u zeggen. Het gaat me aan het hart, maar vooral omdat ik zag dat de geest van het dorp totaal veranderd is. Er is een golf van buitenstaanders gekomen die allemaal New Agers zijn. Je kunt het zien aan de straat, aan de stoepjes, aan de huizen. Je ziet het aan alles. Het ademt een totaal andere sfeer, een andere geest. En dan denk ik, oh, niet dat het vroeger allemaal zo geweldig was toen de kerken vol zaten met honderden mensen. Was ook al niet allemaal gezond en geestelijk goed. Maar nu, wat een neergang en wat een achteruitgang. Dat doet me dan het meeste pijn. Maar je moet niet gefocust zijn op het verleden. God geeft het hier en het nu en hij geeft mij een perspectief op een heerlijke toekomst. Straks thuis bij de Vader te zijn en te mogen uitrusten van alle inspanningen hier. Dat is een heerlijk vooruitzicht. De oude was beter. Daarom zegt de Heer ook in hoofdstuk 2 vers 5, 3 keer, wees sterk. Nu dan wees sterk, Zerubabel, wees sterk, Jozua, wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heer. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heer van de legermachten. Tot 6 keer toe wordt hier genoemd in Haggai, de Heer van de legermachten. Wat zijn die legermachten? Het Heer des hemels. Het onzichtbare leger van God. Alle engelen die hem ter dienst te staan. Die wij niet zien, maar die er wel degelijk zijn. Als je weet hoe groot aantal er achter ons staat, hoe groot aantal machten ons ter beschikking staan en ons dekken, om het zo maar te zeggen, dan zou je nooit meer bang worden voor de tegenstander. Nooit meer. Weet je nog dat die knecht van Elisa één keer de ogen geopend kreeg toen de hele stad Dothan was belegerd? En al die strijdwagens van de heren rondom cirkelden en zei hij even een blik erop mocht krijgen. Hoe geweldig is dat? Ho, wees sterk. Wees sterk, wees sterk. Wat kunnen we dat soms in periodes nodig hebben? Om dat uit Gods mond te horen. Kom, ga door. Laat je niet ontmoedigen. Ook al loop die weg en loop die weg en loop die weg. Hou vol. Dien mij en je naaste, alsjeblieft. Woord en geest komen weer samen hier, vers 2, 6. En de heerlijke toekomst, zoals ik net al zei, de vrede van onze Heer Jezus Christus. Ik denk dat ik de andere twee punten de volgende keer maar neem, lieve mensen. Want anders wordt het te lang. Haggai brengt dus eigenlijk het feest weer terug, deze profeet, omdat alleen God echt feest kan brengen in het leven van een mens. Dat gold voor Israël toen, om weer echt die offerdienst op te pakken en als het ware dagelijks bepaald te worden bij het feit dat de redding van God moet komen. Dat het bloed moet en dat er geen verzoening en genoegdoening zal komen zonder het Lam Gods, Jezus Christus. Hij moet het middelpunt zijn. Hij is de hoogste, de eerste, de belangrijkste. En ik hoop dat hij dat is in u en in jouw leven en ook straks op het kerstfeest, dat we dat nog het Christusfeest mogen noemen. En niet alleen maar een vakantie. De Heer help ons om niet laf en angstig te zijn, maar moedig. En te durven zeggen wat we gewoon willen zeggen. Ook al worden we uitgelachen. Want een profeet en ieder die je naar hoort, staat in de wil van de Heere God. En dat geeft diepe vreugde. De Heere zegene zijn woord aan jullie, maar ook aan mijn hart. En schenken ons een gezegende week. Halleluja. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Heer onze God, we zijn u dankbaar dat u door uw woord elke keer weer tot ons spreekt. Dankbaar dat u de moeite neemt om mensen tot ons te sturen. Om mensen ook op het hart te geven wat u wil dat zij horen en leren verstaan. Heer, we kennen allemaal van die misplaatste prioriteiten. Dat we opgezogen worden en helemaal in de ban komen van dingen die tijdelijk zijn, die helemaal niet het belangrijkste zijn en dan zo gemakkelijk u vergeten, ook aan het begin van een dag. Help ons, Heere, we mogen genieten van onze eigen huizen, van de warmte, van de gezelligheid, van de versieringen enzovoort enzovoorts. Maar dat we u en uw huis, niet letterlijk maar figuurlijk in dit geval, niet vergeten. Ook te werken aan en binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dank dat u ons helpt ook ons perspectief goed te plaatsen. Niet op dingen in het verleden en alleen maar weemoedig te worden. Maar aangespoord te worden om ons perspectief, ons oog op u te richten en uw toekomst. Wat zal die zijn vol van heerlijkheid en vrede. Die de vredekoning heeft gebracht, de vredevorst Jezus Christus. Dank voor zijn offer, voor zijn volmaakte leven en voor zijn opstanding. Leer ons toch daaruit te leven. Tot uw eer. Ga ons voor, baan de weg. En dank dat u zegt, ik ben met je, wees sterk. Geprezen zij daarvoor uw heilige naam. Halleluja. Amen.